Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
PSV vleugellammende titelstrijd. Wout Weghorst in Manchester. Een klassieker voorbeschouwing in op weg naar de Eredivisie. John Lammers van Heracles Almelo. Dit is de AD Voetbal Podcast van 20 januari. Vandaag met twee mannen, namelijk onze Feyenoord-watcher Mikkel Schouka en onze Ajax-watcher Johan Inan. Voordat we over die klassieker gaan praten, jongens. Ik heb de hele dag aan deze woorden gedacht vandaag.
Ruud, heb je het gevoel dat je de rest van de groep wel bij elkaar kunt houden in deze winter?
Ja.
Dus bijvoorbeeld een Sangaré, nog een aantal andere misschien, maar die weken. Ja, er kan altijd belangstelling ontstaan.
Maar... Ja, maar daar kan niemand meer weg nu.
En toen bedacht ik mij, Mikkels, hoe zou Ruud van Nistelrooy toch wakker worden deze ochtend?
Ik neem aan dat hij een vervanger krijgt. Die zal misschien wel niet zo indrukwekkend zijn als de spelers die zijn vertrokken. Maar ja, voor een trainer is dat altijd vervelend. Voor een club zou ik zeggen, iemand die toch heel vaak geblesseerd is geweest en waarvan je kunt afvragen, het is een goede speler, maar of die jaarlijks het rendement biedt wat je eigenlijk van een speler zou verwachten die voor 40 miljoen verkocht wordt. Denk ik dat het goed is dat je dat bedrag krijgt en dat je dan ja moet zeggen.
Ja.
En dan hopen voor Marcel Brands en consorten dat ze inderdaad een vervanger kunnen aantrekken. Want ja, nu zijn er twee buitenspelers weg. Dat is natuurlijk wel rijkelijk veel als je nog in de titelstrijd zit. Maar voor die 40 miljoen, een speler die toch heel vaak afwezig is geweest. Ja, daar moet je toch ook blij mee zijn. Hè? Dat is toch ook een beetje de taak van het Nederlands voetbal.
Ja, maar het is uit 38 miljoen is het geloof ik plus wat bonussen. En hij heeft in zijn tijd bij PSV 5 wedstrijden de volle 90 minuten gespeeld. Ik denk dat per minuut ongeveer de duurste speler is die je kan verkopen ongeveer. Maar Johan, jij zei maandag nog in de podcast, ja, als ze die ook nog verkopen, dan kan je ze afschrijven, dan nemen ze de titel niet serieus.
Ja, ik vind het dusdanig goede spelers voor PSV, dat ik nu zeg, PSV is bij deze afgraak voor de titelstrijd, wie er ook komt.
Ja, denk je dat Alfred Schreuder dansend op de tafel heeft gestaan toen hij dit bericht hoorde?
Ja, Alfred Schreuder niet per se, die heeft andere dingen aan zijn hoofd. Maar ik denk dat ze hier in Rotterdam en in Alkmaar, misschien ook wel in Enschede, Amsterdam ook, los van de trainer, dat ze wel zoiets hebben van, die zijn gezien.
Ja, dus hebben we nog maar top 4, Mikkels.
En die woorden van Nistelrooy net, ja. Hij klonk heel stellig, hè? Alsof hij met de clubleiding dit al had doorbesproken en dat daaruit was gekomen van bij Gakpo houden we het en dat hij garanties had gekregen dat er verder geen spelers zouden vertrekken. Maar goed, een paar weken later is het alweer raak en ik ben het ook niet helemaal met Mikkels eens. Ik vind wel, zijn blessuregevoeligheid is wel echt een factor. Waardoor je overstag kunt gaan. Dat zei ik zondag ook al in de podcast op maandag. Dat we hoeven niet te doen alsof. Madueke nu niet verkocht zou worden. Dat hij dan in de zomer nog maar 5 miljoen euro waard is of zo. Dat is niet zo. Want hij wordt nu voor volgens mij 35 tot 40 verkocht. Behoud je hem en besluit je hem in de zomer te verkopen. Ja, dan zal hij toch ook wel 30 miljoen opleveren.
Ja, daar is wat voor te zeggen. Mikkels, de andere kant is natuurlijk ook wel weer, ja, als je dit geld zo geboden krijgt, je weet nooit hè, met hem met zijn blessure leed. Voor hetzelfde geld scheurt hij weer wat af.
Ja, tuurlijk. En het is ook niet zo. Kijk, als je nu Marcel Brands bent en je denkt, ja, wij worden wel kampioen als we maar twee keer erbij hebben. Of we worden 1-2.
Nee, dat klopt.
Maar dat is natuurlijk ook niet zo. Het is niet zo dat hij enorm beslissend is geweest de laatste tijd. Dus... Hij heeft het niet slecht gedaan, maar het is ook niet zo dat je denkt, nou ja, dit is de ontbrekende schakel. Kijk, als je het optelt bij Gakpo is het gewoon wel veel.
Ja.
Maar zij zullen toch nog wel iemand kunnen halen voor het geld wat ze nu binnen. Kijk, de eerste 40 miljoen hadden ze volgens mij hard nodig om te overleven, hè? Maar dat weet Rick Elfrink beter. Maar nu hebben ze natuurlijk wel wat te besteden. Alleen ja, wat is er nog op de markt? Danjuma is natuurlijk wel interessant, maar ja, dat zijn toch jongens die niet heel makkelijk te halen zijn voor de Eredivisie.
Eigenlijk hadden ze alleen maar de week moeten verkopen. Vanwege blessuregevoeligheid, dan heb je het geld binnen en kun je weer rustig ademhalen. Bovendien heb je Gakpo nog aan boord, speel je nog een serieuze rol in de strijd om de titel. Maar goed, allebei verkopen, ik vind het ook eerlijk gezegd heel weinig ambitie uitstralen. Ja, financieel misschien, weet je, PSV krijgt weer wat spek op de botten, maar sportief.
Maar mag ik hem nog omdraaien? Je hebt een beginnende trainer. Draai je met deze twee verkopen je beginnende trainer de nek om, of niet?
Vind ik best een goede vraag.
Ja, maar het is gewoon de realiteit natuurlijk. Dat een ploeg waar de financiën niet helemaal op orde zijn. Dat je spelers moet verkopen. Dus ja, als trainer dan kun je wel denken aan... We doen het niet, want de trainer heeft maar de weken. En die had die zondag ook. Dat wonnen ze ook niet.
Nee, maar luister, nee, maar even terug naar eerst zei Van Nistelrooy, vorig seizoen, ik word niet de hoofdtrainer van PSV. Toen heeft hij gesproken met Brands, toen kwam Marcel Brands, die zei, ik ga het overnemen van Toon Gerbrands. Luister Ruud, ga het nou doen, we gaan een staf om je heen zetten, ervaren staf. Dan denk je, dan kijk je naar het lijstje, Luc de Jong komt dan terug, je hebt Gakpo lopen, maar de week denk je, nou, weet je, dan kom ik in ieder geval in prettig vaarwater. Maar nu verplicht moet Brands toch eigenlijk, die verplicht zichzelf ja, bijna toch tot Van Nistelrooy om een goede aankoop, in ieder geval twee spelers op
zeker
te halen.
Zeker. Brands is in alle opzichten aan zet. Die moet zorgen dat Van Nistelrooy nog een representatieve selectie krijgt als ze nog mee willen doen om de titel. Er zal minimaal één, misschien wel twee goede vervangers moeten komen. En ik denk, en daarin kunnen ze wat van Ajax leren, dat als er een soort transformatie gaande is, dat je ook kan incalculeren dat het wat minder gaat en naar buiten toe ook uitspreekt van jongens, let op, het tweede half jaar kunnen we wel eens gaan teleurstellen en de steun naar de trainer vast uitspreken. Doe je dat niet en wint PSV de komende 5 wedstrijden maar 2 duels, ja, weet je, dan gaat iedereen weer naar Van Nistelrooy wijzen en dan is hij straks kop van Jut. Dus ik denk dat PSV daarin er heel goed aan doet om om Marcel Brands voor de troepen te laten staan en uit te spreken dat Van Nistelrooy geen blaam treft en dat hij er ook voor zorgt dat er nog 1 of 2 goede aankopen bij komen.
Het neemt ook de druk weg, hè, van een trainer. Ja. Het begon ook met relatief weinig druk aan dit seizoen omdat er veel spelers weg waren. En in alle rust heeft Slot daar toch aan kunnen werken. Hij heeft nu 2 geblesseerde spelers waarvan je zou kunnen zeggen bij nederlagen, ja, zonder Trauner en je had geen vervanger. Dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Dat gaat Van Nistelrooy ook een klein beetje krijgen. En ik denk dat het met Madueke niet veel sterker was geweest. Hè? Maar natuurlijk, Madueke is een belangrijke speler. Maar ja, hoe moet je dat soepel uitleggen? Als zij die wedstrijden niet winnen, dan kan je natuurlijk altijd zeggen, ja, Gakpo er niet bij, Madueke er niet bij. We zijn aanvallend gewoon behoorlijk in problemen gekomen. Dus dat is ook een soort van excuus waar je achter kunt verschuilen. En dat hebben eigenlijk alle clubs. Dus behalve inderdaad Twente. Die hebben gezegd, we houden alles bij elkaar. We hebben het geld niet nodig. Hoe we er ook financieel voor staan. En AZ, die wel hebben geïnvesteerd. Dus het wordt nog interessanter, denk ik, bovenin.
Ja, overigens, hij gaat naar Chelsea, Madueke. Ik heb even het lijstje gezien. Van aanvallende middenvelder tot aanvaller snap ik wel dat die wat nodig hadden. Want die hebben natuurlijk Mount, Havertz en Ziyech als aanvallende middenvelder. Sterling links buiten. Mudryk nu als links buiten. Ze hebben Pulisic als rechts buiten. João Felix als schaduwspits. Broja centrumspits, Aubameyang centrumspits, Fofana centrum. Dan heb je nog wel een aanvaller erbij nodig. Je hebt natuurlijk niet zoveel.
Ja, ja, is logisch. Spoeling was dun.
Spoeling maar het is Engels. Dat is belangrijk, hè? Dat er een Engelse jongens ook op de lijst staan. Wat heeft extra voordelen biedt dat. Dus dat scheelt. En ze winnen met de hele lijst die je net opnoemde, wonnen ze ook geen wedstrijd.
Nee.
Maar ik heb niet het idee dat Madueke daar natuurlijk het verschil in maakt. Als je deze naam opnoemt, ja, dan is het ook niet zo heel logisch dat hij daar heel veel gaat spelen, toch? Of schat ik hem nou te laag in? Hele snelle speler, goede speler. Maar het is ook geen, daar lopen alleen maar internationals. Dat is hij niet. Dus
ja,
dat zal ook even tijd nodig hebben.
Als je kijkt naar de transfersom, rond de 40 miljoen euro. Ziyech was ook 40 miljoen. Donny van der Beek was ook ongeveer 40 miljoen.
Ja.
Voor Nederlandse begrippen zijn dat echt gigantische jackpotbedragen. Maar topclubs in Engeland, ja.
Wisselgeld.
Nou, wisselgeld, dit zijn bedragen waar ze eigenlijk de reservebank ook gewoon mee vullen.
Ja, daarom zeg ik wisselgeld.
Ja, ga al die topclubs langs en kijk wat er op de bank zit. Daar zitten daar heel veel aankopen van rond de 40 miljoen bij. Wat wel in het voordeel van Madueke spreekt, denk ik, is dat hij nog jong is. En ja, dat ze een soort project met hem kunnen uitstippelen dat hij er over 2 jaar staat of zo.
Ja, dat is met Mason Mount natuurlijk ook wel geluk wat dat betreft. Goed, we gaan zien hoe dit weekend gaat voor PSV. We gaan het hebben over de wedstrijd die dit weekend op programma staat tussen Feyenoord en Ajax.
Hey.
Ja, ik weet, ja, maar je moet het ook over hebben. Ik hoop trouwens niet dat Ajax hetzelfde overkomt als Feyenoord overkwam afgelopen maandag in Rotterdam zelf.
Nou.
Ja, dat is wel een verhaal. Moet je even opletten, Johan, als Ajax aankomt met de bus. De Feyenoordbus ging op weg naar de prijsuitreiking van de Rotterdam Sportstad Awards. En toen ging de Feyenoordbus niet meer dicht. De deur ging niet meer dicht. Nou, als dat Ajax overkomt zondag,
ja,
lijkt me op zich voor de buschauffeur in Amsterdam even een moment om even te checken 2 keer, 3 keer dat die deur dicht gaat.
Ja. Dan heb je wel een probleem, ja.
Als die bus open staat, Johan, dan wat zouden er dan allemaal naar binnen kruipen?
Ja.
Nou, om het een klein beetje serieuzer te houden. Wij hebben vandaag dus voor de luisteraars in de krant een groot interview met Dennis de Kloeze en met John de Wolf. Nou moet ik voorzichtig zijn met aankondigingen van interviews, want dan valt het wel eens tegen. Maar die gaan dus heel erg in op de organisatorische kant van zo'n wedstrijd en wat het allemaal met zich meebrengt. Ja, en als je bij die mensen zit, en dan met name bij de Kloeze natuurlijk, dan voel je wel enige spanning, niet op sportief vlak, maar wel op wat er allemaal omheen hangt. Het moet natuurlijk goed gaan, het moet binnen de perken blijven. Maar ja, het is natuurlijk al zo'n opgefokte boel de laatste dagen, dat het lastig is. Hè? Het is voor het eerst weer met publiek, Feyenoord staat bovenaan. We kennen het allemaal wel, Ajax is uit vorm. Dus in Rotterdam zijn ze aan het aftellen waar ze normaal ook wel aftelden. Maar dan ook wel eens een beetje midden in de nacht wakker schrokken van het idee, gaan we weer een pak slaag krijgen? Gaan we weer die wedstrijd thuis verliezen? Dat gevoel hebben ze nu helemaal niet. Maar ze hebben nu vooral de angst, ja, verloopt dat allemaal goed? En we hebben de Kloeze daarin duidelijk aan het woord. En die zegt dan wel, ja, dat zegt de Wolf dan letterlijk, dat opgefokte, ja, wat is opgefokt? Dat hoort er ook een beetje bij. Dus je ziet dat schipperen, dat op een koord lopen, waarin ze hopen dat er inderdaad een atmosfeer komt, waarin Ajax denkt, potverdorie, was het maar 4:15 en dan verliezen we maar. Maar als we hier maar weg zijn uit deze gekkigheid. Maar ja, ook natuurlijk dat het inderdaad niet tot straffen leidt, of dat de wedstrijd in problemen komt, of dat de nasleep van zo'n wedstrijd over wat er op tribunes gebeurt, dat veel meer aandacht pakt dan het resultaat zelf. Dus het wordt echt een hele, hele interessante wedstrijd op alle vlakken. En jij maakt zo'n grap met de bus, maar ja, ik weet wel van de mensen die daarbij betrokken zijn, dat alleen zo'n busreis al maandenlang vergaderen is. En waar je aankomt, hoe snel, welke bus eerst, welke kruispunten je met tempo moet pakken. En vorig jaar gingen ze nog even langs de bioscoop. Ja. Om het voor de mensen die niet zoveel in Rotterdam komen, om het simpel te houden. Ja, dat gaat niet heel snel. En dan moeten ze daar een bocht maken en dan gaat het helemaal niet meer snel. Dus als je een sprintje trekt vanaf het topsportgebouw waar die normaal aankomt, dan kan je de bus daar nog aanzien komen. En niet om te zwaaien, hè, want dat gebeurt niet. Dus
nee.
Dus ja, dat is, kijk, daar hoeft Arne Slot zich niet druk om te maken. Maar ook die hebben ze natuurlijk ingezet van de week bij die nieuwjaarsreceptie. Ja, de boodschap is toch wel naar het publiek van jongens, alsjeblieft. Wij gaan er alles aan doen om die wedstrijd te winnen. Maar zorg nou, als we hem toevallig niet winnen, dat de enige nederlaag is die we leiden zondag. En dat er niet nog wat gebeurt. Want de opgefoktheid, ja, die is er altijd rond deze wedstrijd, maar die is natuurlijk nog wel een graadje erger dan normaal.
Is het ook zo dat Johan kennis gaat maken met DJ Panic komende zondag, of niet?
Nee, die staat niet op de...
Staat die niet op het menu?
Die staat niet op het menu, maar wel andere DJ's volgens mij. Ja, dat heeft ook met van alles te maken. Hè? Dus als zo'n DJ er is, gaan mensen sneller het stadion in. Dat is dan de uitleg natuurlijk wat ja, het wat logischer maakt. Maar ja, het is wat je zegt. Ik weet niet of we het er van de week al over hebben gehad. Maar als je DJ Panic natuurlijk laat optreden, ja, dat is natuurlijk niet zo. Dat als je Ludovic Enaudi opzet en rustig in slaap sukkelt.
Nee, dus niet Anita Meijer zoals bij de Vrienden van Amstel, zeg maar, die dan een liedje zingt. Nee.
Nee, dan zit je met grote ogen over de Vrienden van Amstel gesproken.
Komt Afrojack?
Nee, even zorgen dat we volgend jaar drie kaartjes krijgen.
Ook. Ja,
moet, ja, ja, dat we volgend jaar met z'n drieën erheen kunnen. Nee, Feyenoord, de technische staf van Feyenoord is daarheen gegaan. Volkomen ontspannen deze week. Dus die waren bij de Vrienden van de Amstel live.
Ja.
Om rustig toe te leven naar die grote wedstrijd. En Slot heeft ook natuurlijk nog nooit van Ajax gewonnen. Heeft ook maar twee keer tegen ze gespeeld. Maar wel met AZ heel veel keer.
Ja.
Dus ja, voor hun is het ook een grote wedstrijd. Natuurlijk is het voor hun ook een grote wedstrijd, maar ook persoonlijk. Hè? Want als Slot ook nog eens erin slaagt om de aartsrivaal, de Kuip uit te jagen met 1-2, 3-0, 3-1, noem het maar. Dan wordt zijn status natuurlijk wel echt heel groot inmiddels al bij Feyenoord.
Johan, is de staf van Ajax ook naar de Vrienden van Amstel live gegaan? Of misschien wel in het kader van de titel Daily Blind samen met Alfred Schreuder, of niet?
Nee, dat is niet gebeurd.
Nee?
Nee. En ja, goed, weet je, bij Ajax, de belangen bij Feyenoord zijn groot, maar die bij Ajax zijn natuurlijk nog vele malen groter. En het zorgt voor een soort, ja, je neemt het woord liever niet in de mond, maar een soort ontploffingsgevaar, hè. Vooral bij Ajax, waar de, ja, na vijf wedstrijden zonder zegen, waar ze echt onder hoogspanning richting Rotterdam gaan. En goed, je kunt al wel uittekenen dat als Ajax bij de aartsrivaal ook nog eens verliest, ja, weet je, dan zijn de rapen gaar. En dan wordt eigenlijk de clubleiding min of meer voor het blok gezet. Kun je nog langer vasthouden aan de hoofdtrainer of niet, onder druk van de supporters. En bij Feyenoord was het de afgelopen jaren, ja, weet je, dat kwam, de nederlagen waren niet heel verrassend. En er was ook geen publiek bij. Dan is er al snel wat meer berusting. Maar nu rekent juist iedereen op een zege. En zal de teleurstelling des te groter zijn als Ajax als een kat in het nauw ineens een hele rare sprong maakt. Waarmee ik niet wil zeggen dat Ajax daar kansloos is hoor. Of dat het een gigantische verrassing zou zijn als Ajax daar wint. Maar goed, laten we, als we het gevoel binnen beide achterbannen een beetje polsen, dan is de teneur toch wel dat Feyenoord de grote favoriet is, wat we in jaren niet hebben meegemaakt. Maar dat neemt niet weg dat ik vind dat als je de selecties tegen elkaar afzet, dat Ajax ook nog wel steeds genoeg kwaliteit heeft om daar te kunnen winnen. Ik denk dat als je Slot vraagt of die een Bergwijn, een Brobby of een Taric erbij wil hebben, ja, dat zou hij zo doen. Maar goed, Feyenoord heeft op dit moment gewoon een veel beter collectief dan Ajax.
Waar zit de crux voor deze wedstrijd?
Nou, ik denk dat de beginfase sowieso heel belangrijk is. Dat kun je al wel een beetje uittekenen. Dat ze het bij Feyenoord met behulp van het publiek heel erg laten stormen. En aan de Slot kennende, ja goed, weet je, die is ook niet blind. Integendeel, die heeft gezien dat Ajax heel veel moeite heeft met opbouwen. Er lopen de 2-3 die daar ontzettend veel moeite mee hebben. Dus daar zal hij zijn strijdplan ook min of meer op afgestemd hebben. Om bijvoorbeeld via Bessie en of Sanchez druk te zetten. En te zorgen dat Feyenoord op die manier aan kansen en aan goals gaat komen. Dus daar zal Alfred Schreuder op zijn beurt weer een oplossing voor moeten verzinnen. En ik ben ook heel benieuwd hoe die dat gaat doen. Hij heeft eigenlijk twee keuzes, hè, met de schorsing van die Wine Ranch. Want de spoeling achterin die is heel dun. Hij komt of weer bij Bessie uit als centrale verdediger. En daarmee Owen Wijndal als linksback. Nou goed, we hebben de afgelopen weken Schreuder gehoord over Wijndal. Is tegen Twente ook niet ingevallen. Ondanks dat je zou zeggen van ja, weet je, met zijn aanvalsdrift had hij misschien nog met 10 man ook nog wel kunnen bijdragen aan een verrassende overwinning door op te stormen aan die linkerkant, maar hij heeft geen minuut gespeeld. Of de andere optie is, en dat hebben we in de tweede helft tegen Twente gezien, dat Alvarez naast Jurrien Timber komt te spelen, dan blijft Bessie de linksback, maar dan heeft Schreuder op het middenveld een keuze te maken, want dan kom je eigenlijk bij Kenneth Taylor of Steven Berghuis uit op de zespositie voor de verdediging. En goed, we weten dat soort gedachten wel door het hoofd spoken van Alfred Schreuder. Maar of hij dat ook aandurft in de Kuip, dat lijkt me eerlijk gezegd sterk.
Ja, Mikkels, wat dat betreft, dat klinkt nog een beetje als het geschuif nu nog in deze fase van de competitie. Dat is nooit goed toch van elftal, als je zoveel aan het schuiven bent?
Nee, dat is nooit goed, nee. Het is noodgedwongen natuurlijk, maar ik denk dat Johan het wel goed schetst. Kijk, Ajax is altijd aan het opbouwen en dan komt Feyenoord, ging dan stormen in de Kuip, het vastzetten. En dan voetbalden ze er doorheen en dan maakten ze goals. Maar nu hebben ze die spelers niet die er makkelijk doorheen voetballen. Ajax, Feyenoord gaat het doen zoals FC Twente het deed. Dus opbouwen, dus precies door de linies heen spelen, waardoor ze het middenveld kunnen bereiken. Als ze de bal niet hebben, de druk zetten op de verdedigers, waarbij eigenlijk alleen Timber degene is die comfortabel aan de bal is in de opbouw. Nou ja, dat gaan ze dan afjagen. En het publiek gaat daarbij natuurlijk, hoe noem je dat, de katalysator zijn. De motor die ploeg gaande houdt. En die gaat zorgen dat ze dat vol kunnen blijven houden. En die er ook voor gaat zorgen waarschijnlijk dat het bij Ajax misschien wat onrustiger wordt. En dat gewissel heeft dan inderdaad niet zoveel positief effect. Daar kan de trainer natuurlijk ook niet zoveel aan doen. Ja, als de spelers ziek zijn geweest en dergelijke. Maar ja, zo gaat het denk ik verlopen. En dan is het de vraag, gaat Feyenoord veel kansen creëren? Daar hebben ze natuurlijk moeite mee. En als ze wel kansen creëren, maken ze het ook af. Want daar hebben ze ook moeite mee.
Ik wou zeggen, wie gaat die ballen dan afmaken? Als je dan voor de club, bij Ajax heb je nog met Tadic en met Brobby en Consensau heb je nog jongens, Klaassen, Berghuis, die doelpunten kunnen maken.
Ja.
Maar
dat is natuurlijk, kijk, het is niet zo dat ze helemaal niet kunnen scoren. Ze maken ook wel hun goals en ze hebben ook in Europa hebben ze het overleefd. Maar het is de conversie van het aantal kansen is te laag bij wat ze laten zien qua spelbeeld. Maar goed, Ajax heeft dan ook nog een oplossing natuurlijk om hem gewoon lang naar voren te spelen. Dat hoort niet echt bij Ajax, maar goed, als ze bijna niet anders kunnen. Maar dan moet je de snelheid hebben. Dus wat dat betreft kun je er wel op rekenen dat Bergwijn, denk ik, weer terugkeert.
Dat is geen garantie, Mikos.
Maar er moet snelheid staan.
Ja, maar er zijn wel meer wedstrijden geweest dat ik dacht, Ajax komt niet aan opbouwen toe. En pas weer wordt continu gedwongen tot de lange bal. Dat betekent dat Schreuder naast Brobbey nog een snelle en sterke aanvaller, dus Bergwijn ernaast moet zetten. Maar dan ging hij met één snelle aanvaller spelen. Of hij haalde Brobbey eraf en zette Kudus erbij. Bijvoorbeeld in Emmen toen ze met 3-1 achter stonden. En je al wel kon uittekenen dat Emmen een bepaalde druk ging ontketenen. En pas weer tot de lange bal gedwongen zou worden het gevolg. Steeds een lange haal. Die lange verdedigers van Emmen die de bal simpel opvingen. En Kudus aftroefden. En keer op keer aan een nieuwe aanval konden bouwen. Ja, dat, ik vind dat wel een van de... Ja, daar verbaas je toch over. Dat je denkt van... Soms is het toch allemaal niet zo ingewikkeld. Als je continu in de verdrukking komt, zorg dan dat je snelle en sterke spelers voorop hebt. En je komt vanzelf onder die druk uit. Wat gaan de tegenstanders doen? Die gaan ook weer een paar meter naar achter lopen, omdat de angst insluipt. Maar ja, jouw uitleg kan ik me volledig in vinden hoor. Maar of Schreuder dat gaat doen, je eerste seizoen zelf heeft bewezen dat dat nog niet echt een garantie is.
Maar misschien dat niemand in de kleedkamer heeft gezegd dat het een optie is natuurlijk. Hè? Want vaak vraagt hij natuurlijk aan de spelers, hoe gaan we het oplossen? Hebben jullie nog suggesties? Als niemand dan Bergwijn noemt, ja. Dan
gaan we weer op die toe.
Ja, dat wordt toch een beetje lastig, ja.
Maar jij maakt er een geintje van en dat mag ook. Maar het is natuurlijk wel, pijnlijk voor Ajax. Dat als je hem weg wil hebben vlak voor de kerst, omdat je denkt, ja, al die ellende willen we niet houden. En als hij op het veld staat en hij is negatief, hè, dan ga ik even vanuit dat het idee was van Ajax. Wegwezen voor de kerst. Gingen we in januari lekker op tijd.
Blind door je nu op, ja. Ja.
Met een schone lei beginnen, hè, Daily Blind. En dan hebben we 2 wedstrijden gespeeld. En dan, dan gaan we naar Feyenoord toe als Ajax zijnde. En dan krijg je een paar dagen ervoor dat Blind even uitlegt wat er allemaal mis is gegaan. Ja, daar zit je natuurlijk als Ajax niet op te wachten. En dat komt natuurlijk heel slecht uit. En dan komt de trainer ook gewoon heel slecht uit, denk ik. En ja, dat geeft allemaal extra onrust. Dus ja, voor Ajax is het natuurlijk zaak dat zo'n wedstrijd in ieder geval niet heel snel in de plooi valt. Dat het gewoon echt een hele nare middag wordt. En het is heel gek hoor, want ik heb nu zoveel van die klassiekers meegemaakt. En Feyenoord begon altijd lekker met stormen. En heel vaak op die 6-2 na. En die keer met Gudetti liep het heel slecht af voor Feyenoord. Maar je hebt bijna het gevoel dat als ploegen als NEC, de Vitesse, ja, dat was wel meer op de counter, maar ook Emmen die nog terug konden komen. Als die het kunnen, ja, dan kan Feyenoord het ook natuurlijk.
Ja, wat dat betreft belooft het een bijzondere zondagmiddag te worden, denk ik zo. Maar ik denk ook dat Johan op tijd naar Amsterdam moet doorreizen. Want als Ajax die wedstrijd verliest, dan krijgen we de ouderwetse crisis. Hè? Dan staat de bus opgewacht, die wordt opgewacht, toch?
Ja, dat kan maar zo. Of we moeten dat even met de algemene verslaggevers afstemmen.
Kan ook, ja.
Niet oproepen.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik zeg
niet. Wij willen dat niet. Zeg dat er nou nog even bij.
Hoor. Wij willen dat niet. Nee, zeker niet. Ik
wil dat absoluut niet. Nee.
Maar het wordt wel een zware middagje voor de spelers. Het is niet alleen voor Ajax moeilijk, maar de spelersbus van Ajax krijgt het ook voor de kiezer dit keer.
Dat denk ik ook, ja. En allemaal netten hangen ook, hè. Dus er kan een stuk minder, Mikos.
Er kan een stuk minder, ja. En daar hebben we op zich als kijkers niet zo heel veel last van. Dus daar hoeven we ook niet zo dramatisch over te doen. Hè. Ze doen nu net of ze in een soort kooi terechtkomen. Dat valt ook allemaal wel mee. Maar het blijft natuurlijk, ja, Sarri heeft het eerder dit seizoen gezegd, hè, psychiatrische instelling waarin gevoetbald wordt. En Sarri is wel wat gewend. Dus ja, dit wordt een hele hectische wedstrijd. Ik denk dat als je voor het allereerst, maar dan heb je waarschijnlijk geen kaartjes, maar voor het eerst met je kleine jongen of je kleine dochter naar het voetballen gaat, dat je denkt dat je niet weet wat je meemaakt. Dus natuurlijk, ik heb heel veel wedstrijden ook in het buitenland gezien waar hectiek werd voorspeld. Maar deze wedstrijd is altijd al op het randje. Daar gaan we weer naartoe. En dat zou wel heel knap zijn als Ajax in crisis dat zou weten te overleven. En Johan zei het, ze zijn heel teleurgesteld als ze verliezen. Dat is ook zo. Maar je moet voor een wedstrijd ook altijd kijken, wat verlies je nou als je die wedstrijd verliest? En dat zou natuurlijk voor Ajax of voor Feyenoord een gemiste kans zijn. Ajax in crisis en nu dan niet verslaan. Maar kijk naar de ranglijst. Daar staat Feyenoord er gewoon heel goed voor. Dus dat valt allemaal wel mee. En als je weet wat de salarishuishouding van Ajax is, hoe graag en hoe belangrijk het is dat zij die Champions League spelen, ja, dan is het voor Ajax natuurlijk ook echt heel veel te verliezen. En voor Feyenoord is er vooral heel veel te winnen, denk ik. En want er is niemand die straks aan het eind van deze maand tegen slot zegt, ja, nou sta je nog maar 1 punt voor in de competitie of je staat er nu 2 achter. Hoe kan dat nou? Ja, die ploeg leeft op een wolk op dit moment. En ik las nu het interview met de Kukçu in VI. Ze vertrouwen zo verschrikkelijk op deze trainer. Dus wat hij zegt, dat is waarheid. En hij gaf daar een mooi voorbeeld bij. Hè? Hij zei van ja, hij voorspelt eigenlijk altijd alles goed wat er in de wedstrijd gebeurt. Hè? Dus waar de ruimtes liggen, hoe zo'n wedstrijd zeker in de openingsfase zal verlopen. En hoe ze daar tegenover kunnen staan. Maar hij had ook tegen Kukçu gezegd toen ze geloof ik 222 spelers hadden verkocht. Maakt niet uit, we hebben straks echt wel, we kunnen geen titel beloven. En we kunnen geen prijzen beloven. Maar wij gaan echt wel meedoen met een ploeg die straks op het veld staat. Dus dat komt allemaal goed. Enige teleurstelling deze week is wederom geen nieuwe spelers. Ik hoorde nu weer de naam Igo Okbu vallen.
Mm-hmm.
Slavia Praag.
Igo Okbu?
Igo Okbu, ja. Ken je hem?
Ken ik niet.
International van Nigeria, 22 jaar van Slavia Praag. Maar het is ja, Ajax, Feyenoord hakt nog geen knopen door. En dat schijnt ook weer met de organisatie te maken te hebben. Hoor je dan intern, hè? Het moet weer langs allerlei geledingen voordat er ja wordt gezegd. Maar dat is eigenlijk de enige tegenvaller waarvan je zegt, ja, Trauner is nu al zo lang weg. Kom op, hak de knoop door. En ik denk dat ze uiteindelijk bij een speler blijven hangen die op het middenveld en achterin kan spelen. Ja, en dan zou het me ook niet verbazen als het een Nederlander is die dat is. Hè. Je hoort die naam van Casanvillo, hoor je wel eens vallen. FC Groningen, nou, dat was nou zondag niet zo'n groot succes. Maar dat zijn wel spelers waar Slot erg gecharmeerd van is. Ik zeg niet dat dat de speler is die we volgende week kunnen verwachten. Maar dat soort namen hoor je wel eens vallen.
Ja, bij Ajax ook nog geen versterking voor de rest nog, hè Johan? Blijft het hierbij?
Nee.
Wel alleen bij Rudy?
Nee, ik verwacht dat er nog een verdediger bij gaat komen. Maar hetzelfde als bij Mikos. Dat loopt nog niet van een leien dakje en de zoektocht is nog in volle gang. En ja, het enige wat je je wel afvraagt is, stel dat ze zondag verliezen. Ja.
Wat gaan de gevolgen zijn, hè, dan?
Wat gaan de gevolgen zijn en ga je dan als club zijnde zeggen van oké, we trekken er naast de verdediger ook nog even een aanvaller uit de hoge hoed. Of zeg je misschien wel van, nou ja, weet je, dit seizoen is toch al zo goed als verloren en we gaan in plaats van die extra verdediger die we willen halen, gaan we bijvoorbeeld een jonge jongen, het is een talentvolle linksback van 16 jaar die erbij loopt, ga je die de kans geven? Gaat Jury Baas als linksback meer spelen? Olivier Aerts heeft de voorbije weken mee getraind, dat die wat meer kansen gaat krijgen. Dus ja. Nee, in principe komt er bij Ajax alleen een verdediger bij.
Nou ja, je kunt in deze situatie toch niet zeggen, we gaan er eens even lekker een paar van 16 en 17 inzetten. Die hele club staat onder hoogspanning. Ja. Het is ook niet zo als ze deze wedstrijd verliezen dat dan alles verloren is. Hè? Er is nog
nee, Europa, dat, dan is er nog... Dan,
Europa
dan
Cup beker en je moet voor die Champions League gaan. Dus ja, je kunt als Ajax dan onmogelijk zeggen met ook nog eens dat bankboekje. Dan komt...
Het bankboekje ook echt. Nu klink je heel oud, bankboekje, hè? Het bankboekje. Het
bankboekje uit van het Rabobank spaarplan, of hoe heette dat vroeger?
De Florijn
rekening. De Giroblauw past bij jou.
Een overschrijfformulier, ja, precies. Ja.
Ja.
De vraag is dan meer, gaan we dan extra paniek aankopen krijgen? Kijk, wat ook nog kan, en dan wil ik het lot niet tarten, maar... Stel dat Ajax niet wint of verliest en ze nemen afscheid van Schreuder, dan moet er een nieuwe trainer komen. En dan heb je nog, als je snel schakelt, heb je misschien nog een week om die selectie op orde te brengen voor de nieuwe trainer. Dus dat zijn allemaal scenario's, ja. We gaan zien hoe het zondag uitpakt en wat dat nog voor gevolgen heeft voor de transferactiviteiten van Ajax in de laatste week. Maar ik ga ervan uit dat er... Dat Ajax zich alleen nog gaat versterken met een verdediger. En je mag hopen dat die ook wat voetballende kwaliteit meebrengt.
Straks gaan we nog naar de vraag van vandaag. Die gaat over de klassieker natuurlijk. Maar eerst gaan we even naar een ploeg die op weg is naar de Eredivisie. Tenminste, het leek glansrijk op weg naar de Eredivisie. Maar een klein beetje klad ingekomen bij Heracles Almelo. We gaan bellen met de trainer John Lammers.
Op weg naar de Eredivisie.
John Lammers.
Nou, John Lammers, we hebben elkaar een tijd niet gesproken. Er is een hoop gebeurd de afgelopen weken, hè? Van een 8-1 overwinning naar 2023 dat gestart is en nog dat je nog niet gewonnen hebt.
Ja, klopt. Je kan verliezen tegen PEC, alleen de manier waarop vond ik niet goed.
Wat doe jij dan als trainer? Als je ziet dat het, nou, ga je dan de afloop die hele wedstrijd terug laten zien aan die spelers? Wat doe je?
Nee, ik kijk zelf. Met mijn assistent kijk ik altijd de wedstrijd terug. En ga je de dingen eruit halen die beter kunnen. Hè. We hebben bepaalde afspraken gemaakt. We maken altijd een gameplan. En dan ga je kijken of ze eigenlijk eraan gehouden hebben. Wat we nog beter kunnen doen. En dan ga je zitten met die groep. En dan laat je het wel zien. Maar om de hele groep de wedstrijd te laten zien. Er zijn er bij die het wel doen. Er zijn er ook bij die het niet doen. Dus ik vind dat de taak van de trainer.
Ik ben dan benieuwd. Hè. Als je dan zo'n wedstrijd terugkijkt en je ziet die momenten terug. Want in een wedstrijd zelf ingrijpen is als een trainer toch bijna ondoenlijk. Of wel? Of kan je nog iets doen vanaf de kant?
Ja, je hebt het rustmoment. Hè. En dan hebben we geprobeerd om in te grijpen. En ik denk dat dat aardig gelukt was. Ik denk dat je ziet hoe wij de eerste 8-9 minuten na de rust uit de startblokken kwamen. En dat hadden we ook gezegd. Probeer vlug een doelpunt te maken. Hè. Dan heb je nog kans. En dan zal er bij hun ook iets knappen. ja, dan moet je ook een beetje geluk hebben. Want ik denk dat we 2 of 3 keer een goede mogelijkheid hebben gehad. De bal van de lijn was gehaald. Dus als je daar scoort, dan kun je nog iets forceren. Maar in feite, de eerste helft geef je te makkelijk weg.
Ja, ja, zonde is dat eigenlijk. Hè? En dat kan je van bank. Dus alleen in de eerste helft. Of kan je dat niet meer aanpassen als trainer? Dan is het bijna ondoenlijk om dat te sturen. Want ik zie heel veel trainers ook tegenwoordig langs de kant. Heel druk coachen, hè?
Ja, ik probeer ook wel wat te doen. Maar wat ik al zeg, het helpt bijna niet. Kijk, we maken van tevoren afspraken. En ik vind aan die afspraken, daar moet je gewoon je aan houden. En dat gebeurde niet. En dat vond ik erger. Hè. En daar spreken die jongens op aan in de rust. Daar spreken die jongens op aan na de wedstrijd, in de nabespreking. En dan hoop je dat ze daar van leren.
Ja, en heb je het idee dat ze daarvan leren? Hoe snel gaat dat leren?
Nou, ik denk dat wij wel een intelligente groep hebben. Ik denk dat wij wel jongens hebben die met het voetbal bezig zijn. En ook een bepaalde bagage hebben. Ze hebben zelf dat besef niet gehad tijdens de wedstrijd. Dus dat is ook net hoe dat ze het ervaren. Maar als je dan de beelden laat zien, dan zeggen ze, ja, in de wedstrijd hebben we dat zo niet ervaren. Dus het is een kwestie van nog meer en nog duidelijker afspraak maken.
Ja, precies.
Ook daar moeten wij als trainer toch duidelijk in zijn.
Ja, nee, dat is ook voor jezelf zeg ik ook wel een proces, toch? Van wat kan ik zelf doen om daar... Want wat heb je zelf dan geleerd? Want ik kan het nu wel bij de spelers neerleggen. Maar heb je zelf wat...
Nee, maar dat hebben wij ook gezegd. Kijk, wij hebben afspraken gemaakt. En wij moeten nog meer doen om die afspraken te bewaken tijdens een wedstrijd. Dus zullen wij nog meer met bepaalde spelers contact daarmee moeten hebben. En je hebt altijd dragende spelers. En je hebt spelers die de ploeg mee op sleeptouw nemen. Nou, dan moet je daar korter mee in de communicatie zijn.
Ja. En wat betekent dat dan voor zo'n wedstrijd tegen MVV? Dat je aan de voorkant nog een aantal mensen gaat aanspreken voor zo'n wedstrijd? Of dat je nog bij de warming-up nog zegt, let daar nog op of weet dat dit en dit kan gebeuren?
Nou, ik vind de warming-up vrij laat.
Ja, ook. Ik stel maar wat voor. Hè. Misschien dat je
het eerder doet. Nee, maar dat doe je tijdens de week.
Ja.
We hebben nu een aantal gesprekken gehad. Eerst over het team en dan ga je wat individueel. Met linies ga je nog zitten. Dus als je dat in de warming-up moet doen, vind ik, dan ben je te laat. De warming-up moeten die jongens zich focussen op de wedstrijd. En gedurende de week hebben we daar voldoende tijd voor.
Ja, ja, precies. En jij bent volgens mij niet het type die in de rust al zegt tegen de spelersgroep, jongens, dit gaat niet goed, hoe gaan we dit oplossen? Hè? Wat denken jullie ervan?
Nee.
Nee, jij geeft gewoon zelf aan, hè, wat er moet gebeuren.
Nou ja, kijk, ik overleg met mijn assistenten. We hebben iemand op de tribune zitten die het hoger ziet. Dus die ziet nog beter of anders als wij. Henry en ik en René het Kolmschot die hebben op de bank hebben overlegd. En dan ga je dingen bespreken. Dan zeg je van oké, hier, je kunt ook niet te veel zeggen, maar je pakt altijd 2 aandachtspunten. En die 2 aandachtspunten, daar ga je uitgebreid over spreken, over praten. En dat probeer je eens mee te geven.
Ja. Heb jij trouwens ook zo'n iPad voor je neus tijdens de wedstrijd of niet?
Nee, ik niet. Maar die zit een van mijn assistenten, René Kolmschot, want die heeft wel een iPad. Ja. En die heeft contact met Ivo Rossen op de tribune.
Maar hoe kan dat mocht er vroeger nooit? Vroeger mocht je nooit een iPad hebben met de wedstrijdbeelden naast je?
Nee. Maar... Kijk, wat ik al zeg, de hulpmiddelen worden steeds groter. En misschien hadden wij, hè, wat ik zeg, de jongens hadden besef niet dat bijvoorbeeld de linies heel groot waren. Dan moet je tijdens de rust gewoon 1 of 2 van die momentjes klaar hebben. En dan kun je het gelijk laten zien. Dus het is wel een hulpmiddel. Wij werken er wel mee, maar we doen er nog niet heel veel mee, moet ik eerlijk zeggen.
Snap ik. Nou goed, je hebt deze week MVV en volgende week Eindhoven. Dus het zijn wel belangrijke wedstrijden toch die je nu op het programma hebt staan voor in deze fase. Zeker nu PEC gelijk staat met jullie.
Ja, dat zijn mooie wedstrijden. Dit tegen directe concurrenten. Dus je kunt goede zaken doen.
Ja, nou, ik wens je heel veel succes bij. En dank weer voor deze week, John. En tot over een week of 4.
Dankjewel, Etienne. En we spreken elkaar.
Geen paniek, hè?
Geen paniek. Nee, natuurlijk geen paniek in Almelo. Wat denk jij dan, Johan?
Hebben jullie dat gezien?
Wat heb ik gezien?
De wedstrijd tussen Heracles en Zwolle was zo goed. Ja, de eerste helft. Dat was echt hogeschoolvoetbal. Vond ik mooi dat Bram van Polen, good old Bram van Polen, na de wedstrijd zei van ik heb zo zitten genieten de eerste helft. Dat was echt 1 keer raken, doorlopen. Het zag er heel goed uit. En volgens mij hebben ze nu allebei 44 punten.
Ja.
Gaatje naar de nummer 3 ook. Dus we kunnen er langzaamaan denk ik wel van uitgaan dat... Dat we er volgend jaar 2 Overijsselse ploegen bij krijgen in de Eredivisie. Dat moet ik even zeggen, hè, jongens.
Nee, snap ik. Ik laat het er ook gewoon keurig in zitten. Dat snap jij wel natuurlijk. Hè? Dit is gewoon dit laten we erin zitten. Hey, nog even voordat we naar de vraag van vandaag gaan. We zitten nu toch een beetje bij jou in de hoek dan, Johan. Is iedereen een beetje in rep en roer in Borne en omstreken nu Wout zijn debuut heeft gemaakt of niet? Is de Woutdag al aangekondigd? Wout Woensdag of zo?
Merk ik weinig van. Nuchtere mensen, hè? Ja. Hier in het oosten.
Heel nuchter.
Zeggen ze, hè, Johan? Ja, is dat zo?
Ja, over het algemeen wel. Dat kan ik wel bevestigen.
Ja.
En Woutmania, je ziet wel ineens, die had ik nog niet gezien, foto's uit zijn jeugd nu heel veel voorbij komen. Dat hij als amateur voetballer nog met een keurige pony. Ja, het is met verhaal wel.
Ja. Hoe vond jij het, Mikkels? Heb je het gekeken? Woutdag United?
We hebben het eerder over gehad. Het is, je gunt het hem hartstikke, maar het is ook een beetje pijnlijk, toch? Dat...
Nou, de Engelse kranten waren lovend. Die zeiden, dat is de missing link.
Dat begrijp ik wel, maar dat Manchester United nou de volgende stap omhoog moet zetten en dan met Wout Weghorst. En ik hoor ook allemaal trainers en mensen op tv zeggen dat het heel logisch is, maar dat is het natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Het was, als hij niet mee was gegaan naar het WK, was er niemand geweest die had gezegd, je Van Gaal, wat doe jij nou? Je neemt Wout Weghorst niet mee. En nu is het logisch dat hij naar, hij heeft het WK natuurlijk goed gedaan, maar dat hij naar Manchester United gaat. Maar ja, als echte voetballiefhebber is het ook wel een beetje pijnlijk, toch? Zij van dat soort spelers afhankelijk zijn op dit moment. En hij werd gehaald en riep iedereen, ja, natuurlijk, zijn rol kennen we wel. En het pinch zit, dan komt hij de laatste 10 minuten in. En dan gaat hij lopen rauzen en knotsen. En dan kunnen ze misschien nog een puntje binnenhalen. En hij is er nog geen dag, geloof ik, of 2 dagen staat in de basis.
Ja, in die rol van Stormram kan ik me best vinden, hoor. Hij kan echt wel wat teweeg brengen. En ondanks dat hij tegen Crystal Palace meteen in de basis begon, kan ik me niet voorstellen dat Erik ten Hag hem als de aanvalsleider voor de tweede seizoen zelf ziet. Dat is Martial, die heeft zich eigenlijk in de voorbereiding al heel goed bewezen aan ten Hag. Ten Hag is ook, die is heel enthousiast over hem. Die heeft alleen één probleem, het is een beetje Madueke, die continu met blessures sukkelt. Dus wat dat betreft snap je ook wel dat United er per se een aanvaller bij moest hebben. En als Martial fit is, ja, dat is echt wel. Dat is ook zo'n speler als Rashford die ten Hag, denk ik, weer volledig aan de praat kan gaan krijgen. Alleen ja, dan moet hij wel fit zijn. Want anders gaan we Wout uit Bonnen nog heel veel zien.
Nou, ik moest wel zeggen, ik zat die vrije trap. Op een gegeven moment kregen ze in die wedstrijd een vrije trap. Dat was natuurlijk woensdagavond. En toen kreeg Rashford dan een vrije trap en Wout ging voor die muur staan. Toen dacht ik, zouden ze het doen? Het stond nog 0-0, maar...
Ik blijf nog even hangen bij wat Johan zegt, dat hij als pinch hitter dat wel kan en logisch. En dat gevoel begrijp ik wel. Maar Engeland heeft, daar lopen 5000 pinch hitters rond, toch?
En 10.000 boomlange verdedigers.
Ook, maar dat soort spelers, daar waren ze toch meestal. Het is alsof je of Etienne morgen een shawarma tent in Istanbul begint. En dan zegt, kijk eens, dan kan ik beter dan jullie. Engelsen hebben dat, die kunnen ze overal vandaan halen, toch?
Ja, maar Andy Carroll was ook geen succes natuurlijk. Hè? Ze hebben natuurlijk een paar Engelse misperen gehad, hè? Voor die aanval.
Ja, nou ja, dan is de vraag of dit wel een groot succes wordt. En je hoopt het en je gunt het die jongen, want zo hoeft het ook niet over te komen, maar... Ja, het is een beetje de devaluatie van het voetbal, toch? Dat Engeland een pinch hitter moet halen uit Nederland.
Uit Borne, hè? Een Bornenaar. Een Bornenaar is dat, heb ik geleerd deze week. Goed, we gaan maar eens kijken hoe het gaat met hem in Engeland. We gaan nu tot slot van deze podcast.
De vraag van vandaag.
Nou, de vraag van vandaag. Het is de hele week een klassieker week in de vraag van vandaag. Elke dag een vraag van een van de verslaggevers van het AD. En die stellen ze dan weer aan elkaar. Maar je kan de luisteraars helpen. Je kan als luisteraar die verslaggevers helpen en meepuzzelen wat het is. De vraag van Sjoerd van gisteren. Let op, hij is tweeledig. Dus jullie mogen allebei één onderdeel van deze vraag beantwoorden.
Wel het laatste over die 6-2 van Feyenoord tegen Ajax. Mm-hmm. Dan moeten we ook even die 8-2 van Ajax tegen Feyenoord erbij pakken. Ja. Van het seizoen 83-84. Waarin Feyenoord natuurlijk uiteindelijk kampioen werd. Maar die 8-2 voor Ajax was in het Olympisch Stadion. Welke keeper stond er op doel bij Ajax? En welke speler van Ajax maakte in die 8-2 overwinning een hat-trick? En daarmee bedoel ik gewoon 3 doelpunten.
Nou, wie wil de hat-trick en wie wil de keeper hebben? Zeg het maar.
Ik denk Van Basten.
Ja, met de hat-trick. Ja, heel goed.
En Hans Gallier?
Nou, uitstekend dit hoor, Mikkels. Had je dit ook weten, Johan, of niet?
Nee, hat-trick wel. Keeper absoluut niet.
Maar Van Basten, die was eigenlijk zo logisch dat je ging twijfelen dat hij misschien er maar twee had gemaakt in die wedstrijd. Ja.
Nee, waren er drie in ieder geval. Goed. Ja. Daarom is het ook een beetje de puzzelvraag, hè? Dat veel mensen er even over mee kunnen
praten. Lastig. Mikko schudt het zo uit de mouw.
Ja, maar Den Haag, hè? Dus het komt allemaal een beetje uit deze contraien.
Weet je ook nog wie de scoorde voor Feyenoord dan, Mikko, in die wedstrijd?
Ja, dat scoorde... Molenaar? Nee, die scoorde voor Ajax.
Die scoorde voor Ajax?
Duut?
Ja? Die scoorde 3-2. Maar die ene goal, die eerste goal van Feyenoord.
Hoekstra?
Die kan je nog beter.
Nee, die kan je wel weten. Lieve mensen, wat fijn dat jullie allemaal weer zijn gekomen in het stadion.
Houtman. Sorry Peter, sorry. Dus Houtman en Duut.
Ja, Houtman en Duut.
Wat me vooral bijstond van die wedstrijd is dat Feyenoord eigenlijk de 3-3 ging maken. En toen instortte. Ja. En inderdaad, wat na afloop gebeurde, hè, dat Cruijff zei, we worden echt wel kampioen. En dat gebeurde.
Ja. Nou, dan mag jij de vraag voor maandag neerleggen. Heeft Johan een paar dagen om erover na te denken, ja?
Komt hij, Johan. Ik zal hem heel snel, kort en krachtig afvuren. Justin Bijlo keept de 3 klassiekers. Keept zondag zijn 4e. In die 3 klassiekers kreeg hij 8 tegengoals te verwerken. Daar was wat bijzonders met die tegengoals. Kan jij achterhalen wat dat was?
Nou, heb je de hele zondag de tijd voor om dat te doen. Ja? Ja?
Door een percentage en wat het dan precies was.
Mag nu nog niet antwoorden, hè?
Nee, zeker niet. Nee, is niet leuk. Mensen moeten ook een beetje puzzelen nog tot zondag, hè?
Want dan... Ja. Dan is het hele item weg, joh. Kom op.
Dan moet je weer een nieuwe vraag verzinnen. Dat is niet zo handig.
Ja. Jij zei zeker vroeger ook altijd om 6:50 als Studiosport begon. PSV 2-0 verloren van Willem II. PEC werd 1-1 tegen Volendam. En Ajax...
Zo eentje. Zo'n handje de voorste was ik, dan pakte ik de teletext snel bij en dan ging ik alles verklappen.
Ja, heel goed. Nou, dat belooft dan wat voor komende zondag als jullie naast elkaar op de tribune zitten. Komende zondag, s'avonds en dan maandag natuurlijk een nieuwe AD Voetbal podcast. Met jullie beiden dan weer, hè? Gaan we terugblikken op die wedstrijd. Ja. En op wat er allemaal nog meer dat voetbalweekend is gebeurd. Dus Mikkels, Johan, ik wens jullie een mooi weekend. Wees een beetje lief voor elkaar komende zondag.
Ja.
En geniet ook van een mooie klassieker, toch?
Gaan we doen.